Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Rikkie Scheffer en namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van der Boom voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Gert Olderbeuving, de lector is Herma Hulleman, de koster vanmorgen is Bart Boenink en de opname wordt verzorgd door Piet Veraard. Vandaag gaan de bloemen naar Bart en Annie Beeftink. U kunt uw gaven geven voor de diaconie in de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is voor hulp aan oude, zieke en kwetsbare mensen in Moldavië. 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Homecare zorg aan huis voor 200 ouderen per jaar. Zondag 7 juli is er om 10 uur weer een kerkdienst in de Remigiuskerk waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat. Ik steek nu de tafelkaars aan en aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Onze hulp is de naam van de Heer, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Aansluitend aan het Kyriëgebed, het gebed op de nood van de wereld, zingen wij gezang 146a, lied 146a, de verzen 1 en 5. Laten we dan de Heer aanroepen om de nood van deze wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Waar wij in het duister tasten, schijnt gij, God, met het licht van de waarheid. Wil ons ervoor bewaren dat wij in ons doen en laten die waarheid geweld aandoen. Geef ons de wijsheid de leugens te doorzien. Geef ons de moed die ook te weerspreken. Wij die dwalen en verdwalen op de kronkelpaden en de sluipwegen van een duistere wereld. Wij die zelfs de weg niet weten in de doolhof van ons eigen hart. En die telkens weer verwijderd raken van u, o God, en van elkaar. Wij vragen u om helderheid. Geef ons zicht op de weg van uw heil en maak ons vertrouwd met uw wil, want waar uw wil is, is de weg. Zo bidden wij, Heer. Wij prijzen Gods grote naam en wij zingen. Gemeente, ik zie niet dat er een kindernevendienst is. Ik wil aanstonds het gebed van de zondag met u bidden waarna de lezingen zijn, maar ik dacht dat het misschien goed was om een paar woorden, en die breng ik in mindering op de preek, dat weet u, dus het wordt niet extra lang, maar een paar woorden ter inleiding op de schriftlezing zeggen. Want met name straks uit Jesaja gaat u huiveringwekkende woorden horen. Woorden die wij hier in Steenderen, anno 2024, niet meer zo zouden kunnen, maar ook willen zeggen. Maar ze komen wel in de Bijbel voor. En ik moest toen ik deze preek voorbereidde van de week denken aan mijn oude hospita. Mevrouw De Wolf uit Leiden, die helemaal uit Groningen was gekomen om kindermeisje te worden van een predikant die theoloog was. Een theologische professor, moet ik zeggen. Professor Christensen. Zijn zoontje, Bjarne, is naderhand predikant geworden in Drempt. Dus in Drempt hangen die kleden en die heeft Bjarne Christensen, die opgevoed is door mevrouw De Wolf, mijn oude hospita, daar laten ophangen. Nou, dat is het hele verhaal. Maar mevrouw De Wolf heeft mij iets ongelooflijk belangrijks geleerd. Toen ik dominee was, toen zei ik eens een keertje, toen ik een kopje koffie bij haar dronk, mevrouw De Wolf, van die bijbelteksten snap ik geen moer. Ik begrijp er niks van. En straks dan moet ik dominee worden. En dan moet ik erover preken. En toen zei mevrouw de Wolf, Deodaat, je moet de Bijbel lezen zoals je vis eet. Wat je eten kunt, dat neem je tot je. Dat voed je en dat is goed voor je. Maar de kop, de kieuwen en de graten en de staartvinnen, verslik je er niet in, want het brengt je geen heil. Die woorden, die heb ik meegenomen. En die neem ik vandaag mee. Want toen ik met de dienst van deze zondag bezig was, toen zag ik weer opnieuw dat in de woorden van het Eerste en het Tweede Testament, door degenen die dat hebben opgeschreven, beelden worden gebruikt die uit hun leven gegrepen zijn, maar die ver staan van onze directe werkelijkheid. Wij kennen niet meer en verklaren dat ook als een slechte gedachte, dat ziekte of natuurrampen een straf van de eeuwige zouden zijn. Dat zeggen wij niet meer, gelukkig. Dat deed men toen wel. Het denken over God heeft ons in de laatste tientallen jaren gelukkig aan een godsbeeld geholpen dat recht doet aan de eeuwige als bevrijder. En daarom kan het evangelie ook met recht blijde boodschap worden genoemd. En niet een soort verhaal van afrekening over een God die uit de hoogte zijn dingen maar regelt en ons laat zitten. Maar niet alleen dat. In de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, werden woorden als zonde, schuld en straf anders beleefd dan tegenwoordig. En er is nog iets anders. En dat is heel eenvoudig. Dat zie je al als je kijkt naar iemand als Rembrandt, als hij schildert. Dus ook 1000 jaar weer daarvoor. De wereld, het straatbeeld, was anders. En de dingen die de mensen in hun persoonlijke gezins- en familieomstandigheden konden aantreffen, verschilden ook van deze wereld. Denk aan de kindersterfte. Dat was overigens hier in Steenderen in de jaren 20 van de vorige eeuw ook nog niet zo verschrikkelijk. Dat was iets wat veel vaker voorkwam. Ik herinner me nog iemand in Hummelo die zei over haar kindje dat op 2-jarige leeftijd haar was ontvallen. Dominee, je moet maar denken, het is maar goed, het was nog maar 2 jaar. Dan hecht je er nog niet zo aan. En dat was de wijze waarop zij zich kon verhouden tot haar verdriet. Dat was dus totaal anders dan dat wij dat anno 2024 zouden durven zeggen, maar ook dan wij beleven. De dingen zijn anders geworden. En in de tijd dat de Bijbel aan het schrift werd toevertrouwd, kon je werkelijk zieke, verminkte mensen tegenkomen. Mensen die daardoor niet meer deel uit mochten maken van de samenleving. En die outcasts, want zo noemen we ze dan tegenwoordig, werden onrein genoemd. En daar besteedde je dus geen aandacht aan. Terwijl je nu een reclame op de televisie kan zien, fantastisch, over voetballen, waarbij een man die 1 duidelijk geamputeerd been heeft, ook meedoet in de sport. Zo is onze wereld ten goede veranderd. Zuigelingen, kindersterfte, sterfte van jonge mensen in het algemeen, oorlog voeren, men was eraan gewoon. Natuurlijk was de pijn net zo hard. Maar je moest hem anders beleven. Als we dat allemaal weten en meenemen in de lezing, dan kunt u misschien straks die Jesaja-lezing een beetje met andere oren horen. Zullen wij bidden om het licht van God op zijn woord. Gij God, die in ons de hoop doet leven. U weet dat wij zwak staan zonder u. Hoor naar onze verzuchtingen. Maak ons ook sterk door uw nabijheid. Dan alleen zijn wij bij machten zo te spreken en zo te handelen, zoals gij ons hebt bedoeld. Amen. Wij horen achtereenvolgens naar de lezing uit Jesaja en uit Marcus. En ik dacht dat ook Marcus gelezen werd door de lector die ik eventjes nog in beeld moet krijgen. Lees je ook Marcus? Prima.
Lezing uit Jesaja 3, vers 25. Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten zullen sneuvelen in de strijd. Wanneer de Heer het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal hij boven de plaatsen waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt een wolk scheppen, voor overdag een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Die zullen de luister van de Sion overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag en een schuilplaats tegen storm en regen. Dan zingen we nu lied 119a. Vers 1 en 4. Uit Marcus 5, vers 22 tot 43. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was er alleen maar op achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren kan aanraken, dan zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze dat haar lichaam van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u heen verdringt. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang geworden was, stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. En ze kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. En nog voor hij uitgesproken was, kwamen er enkele mensen tegen van de leiders van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leiders van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes en de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie zo? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren, de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En hij zei dat ze haar iets te eten moesten geven.
Gebeten van onze Heer Jezus Christus. Het Bijbelverhaal van vanmorgen, zowel de lezing uit Jesaja als uit Marcus, heb ik niet gekozen. Dat wil zeggen, ik heb er geen nee tegen gezegd, maar komt voor in het rooster van de Raad van Kerken. Zoals ik vorige week in Drempt over de voorliggende tekst heb gepreekt. Een huiveringwekkende tekst daar uit Jesaja. En die laat ik op advies van mevrouw de Wolf dus ook maar liggen. Maar wanneer je anno 2024 dat evangelieverhaal gaat lezen, dan merk je ook dat er wel een heel groot verschil zit tussen ons en het moment waarop dit verhaal geschreven is, zo'n kleine 2000 jaar geleden. Want we hoorden het lange verhaal over het dochtertje van Jairus. En zo staat het ook in heel veel zondagschoolbijbels in kinderbijbels afgedrukt. En zo herinner ik me ook dat ik het aan onze kinderen heb verteld en in allerlei situaties ook wel eens heb laten horen. En je ziet je voor je die onbeschrijfelijke pijn die mensen kunnen hebben wanneer je je kind verliest. Dat is ongelooflijk en ongehoord. Daar zijn geen woorden voor. En of dat kindje nou 2 of 1 is, of 30 of 40 of 60 als je zelf heel oud bent, dat maakt allemaal niets uit. Maar ik moet wel erbij zeggen dat in dit verhaal deze pijn niet ter sprake komt. Dus het verhaal van het dochtertje van Jairus gaat niet over de opwekking van een kind dat ouders niet mogen missen. Want als dat zo was, zou het een vreselijk verhaal zijn. Want waarom wel bij Jairus en zijn vrouw en niet bij u? Dus het verhaal gaat daar niet over. Na het verhaal over de storm op het meer, dat vertelt Marcus dus in het voorliggende gedeelte, en dat alle kenmerken van een bevrijdende boodschap in zich heeft, wordt er nu een verhaal verteld dat we net hebben gelezen, dat midden in het leven ook ons zou kunnen overkomen. Want jij kunt je in je leven enorm verlaten en in de steek gelaten voelen. En dan vertelt het verhaal, en we zingen daar na afloop van de overdenking ook over Psalm 68 vers 7, het mooiste Bijbelgezang uit het liedboek, denk ik. Maar hoor je dat Jezus mensen ruimte geeft? En dat is, lieve mensen, waar wij hiervoor naar de kerk komen. Om ons in de ruimte gezet te voelen. En niet in de enge regels en verordeningen waar we ons soms indenken. In dat korset waarin we denken te leven. Maar er is nog iets bijzonders. Het valt bij de lezing al op. Bij nadere beschouwing heeft het mij nog meer getroffen. Het gelezen fragment uit Marcus bestaat eigenlijk uit 3 delen. En daarom lijkt het ook zo monsterlijk lang en verwarrend om te horen. Je zou het eigenlijk moeten meelezen namelijk. Het verhaal zet in met het roepen door de leider van de synagoge, Jairus, bij Jezus. Die komt bij Jezus en die vraagt wat. Dan volgt een intermezzo. Het verwarrende intermezzo met het verhaal van de vrouw die 12 jaar achtereen menstrueerde. En dan hierna volgt dan weer het verhaal over Jairus, waarbij Jezus te laat lijkt te komen om het dochtertje te redden. Dus een verhaal, maar niet in 3 hoofdstukken, maar echt in 3 delen. En we zien dan ook daarmee een verhaal binnen het verhaal. En wat hebben ze met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niks, behalve, en dat is een niet onbelangrijk element, dat de menstruerende vrouw als een storend element lijkt op te treden in het spoedeisend redden optreden dat van Jezus wordt verwacht. Jairus, die heeft 112 gebeld. En die hoopt dat binnen, hoeveel minuten moet het ook alweer zijn? 10 minuten of 7 minuten of 6 minuten moet de ambulance er zijn. Nou, zo'n situatie, daarin speelt het verhaal zich af, hè? De sympathie van de hoorder gaat dan ook, denk ik, uit, of is bedoeld uit te gaan, naar de vader en zijn naamloze dochter. En die vrouw, ach, die loopt toch tenslotte al 12 jaar rond met die kwaal. Kon zij nou niet even wachten? En wat van de vraag of zij daadwerkelijk veel tijd van Jezus vraagt, Ze slokt wel energie van hem op. Zo'n mens, zo'n vrouw, wat verbeeldt ze zich eigenlijk? Om met haar klacht, die al jaren duurt, bij Jezus nu aan te kloppen. Ze kan toch wel even wachten? Zo kun je dat internet zo lezen. En in de loop van de week ben ik dat anders gaan zien. En daarin wil ik u mee gaan nemen. Die vrouw leed aan een kwaal die vrouwen in de cultuur van die dagen onrein maakte. Ze mochten van alles niets. Ze mochten zelfs geen eten koken. En daardoor hoorden ze niet op dat moment bij de samenleving. Bij haar duurde het alleen 12 jaar. En zo gebeurt dat ook in onze samenleving. Want die zit barstens vol met mensen die er niet meer bij horen. Omdat ze afgezonderd worden. Of omdat ze zichzelf in de marge hebben begeven. Hier horen we, maken we mee, hoe diep in deze vrouw het verlangen leeft om er wel bij te mogen horen. Niet een aparte te zijn. Mens te zijn onder de mensen. Dat is een diep menselijk verlangen. Maar het is meer dan dat. Een wezenlijk menselijk recht. Dat ieder mens, los van wie je ouders ook waren, los van wat je hebt uitgevreten, los van wat je doet, dat ieder mens recht heeft om er te zijn. Het oordeel over niet en wel is niet aan ons, maar ligt ergens anders. Erbij willen horen, ook al is jouw leven anders, ook al voel je en beleef je je als een ander, je hoort er wel bij. Een visie zo spectaculair in de tijd van Marcus, omdat er op dat moment nog geen sprake was van doorbraak in het denken die wij, bijvoorbeeld ten opzichte van homoseksualiteit, wel hebben gemaakt. Maar is dat dan naar nu te vertalen? Me dunkt, ook jouw lijden kan worden ervaren door anderen als een lastig intermezzo in de hectiek van de dingen van alle dag. En dan heeft er zich al lang een nieuw drama voorgedaan dat de aandacht opeist. Dat is wat hier gebeurt. Maar ik denk ook aan die vele mensen die op hun werk gepest worden. Dat komen echt voor. Ik heb dat als dominee 100 malen gehoord. Mensen die door hun leidinggevende met de nek worden aangekeken. Buren die door hun buurvrouw of buurman niet meer gegroet worden. Kinderen die op school gepest worden via de sociale media. Denk erom, het is niet een verhaal van vroeger, het is een verhaal van vandaag. En van de week moest ik ineens denken aan dat wat voor veel mensen het horen bij of het gaan naar het zijn bij de kerk dan kan betekenen. Onderschat dat niet. Hoe belangrijk het kan zijn om deel uit te kunnen maken van zo'n geloofsgemeenschap als hier in Steenderen. Want veel geloof in God strandt op de klippen van de feitelijkheid van het leven. Maar dan is het mooi als je wel bij een gemeenschap kunt horen. En dat bevrijdende karakter, want dat is het, van het horen bij een levende groep mensen, het verlangen om dat aan te raken, dat wonderlijke geheim van die mensen die hier blijven zingen, blijven bidden, blijven hopen, blijven twijfelen en ook nog geloven, is op zich een krachtbron. En daarom is het een waarschuwing aan de gemeente. Stuur nooit mensen weg. Praat nooit gering over je mede-gemeenteleden. Hou de deur open. Want het is heilzaam om in zo'n gemeenschap erbij te mogen horen. Alleen al de gemeenschap met gelovigen, met een bepaald element uit de traditie van het geloof, de zang, de muziek, de kerkklokken, het gebouw. Ik denk soms zelfs de geur van de kerk. Het kan een kracht geven waardoor mensen hier graag of toch weer even willen komen aanmeren. Zelfs als je 12 jaar lang, zoals de vrouw uit het verhaal, het leven uit je voelt wegvloeien. Het leven voelt wegvloeien omdat vechten tegen je verdriet en strijden om het hoofd boven water te houden alles bij je kost. En dan is het toch prachtig om even, en dat is het beeld van het Bijbelverhaal, maar even de zoom van het kleed te mogen aanraken. Om eventjes gewoon hier binnen te komen en te ruiken en te denken van, ja, dat is mijn kerk. Daar hoor ik thuis. Om dan eventjes op te mogen staan en moed te krijgen om door te gaan. Dat is de blijde boodschap en het hart van het verhaal van Marcus dat vandaag wordt verteld. Jouw verlangen om erbij te mogen horen wordt opgemerkt en wordt gevoeld. En dat verlangen, dat verdient in onze geloofsgemeenschap erkenning. Dat is een daad van geloof als je verlangt. Jij met je twijfel, want natuurlijk ieder mens anno 2024 twijfelt aan de dingen die er altijd in de kerk werden gezegd. Jij met je twijfel, je hoort erbij. En als je erbij hoort, is het een deel van jouw opstanding. En het is de deel van de goede boodschap. Maar, en ik kom nou tegen het eind van mijn preek, maak dus er geen zorgen, maar ja, dat is dan het andere deel daarvan. Het verhaal van Marcus was breder, herinneren we ons. Want door Jairus is Jezus op Jezus een beroep gedaan om te zorgen dat zijn dochtertje in leven blijft. En die woorden komen letterlijk zo voor in vers 23. Wat zou daar nou spelen? Wie is dat meisje? Wij kennen haar, let maar eens op als u thuis terugleest, als de dochter van. De dochter van Jairus. Zo kennen we haar. Jairus was de voorganger. Een man, een haantje. Een voorganger in de synagoge. Een man met een openbare functie, waar de mensen hun hoed vooraf, pet vooraf namen. Vader is vaak in de schijnwerpers. Want hij is de man van wie verwacht wordt dat hij aan bepaalde verplichtingen voldoet en zich op een bepaalde manier gedraagt. Maar Jairus leeft niet alleen. Hij heeft ook een vrouw. Mevrouw Jairus is de vrouw van. Ze heeft geen naam. En de dochter van Jairus heeft geen naam. Want ze is de dochter van. En misschien hebben ze ook wel andere kinderen. Maar heeft u zich wel eens bedacht? En dan gaat het niet of u een man of een vrouw bent. Want dat is nou eventjes in 2024 niet meer aan de orde. Maar wat het kan betekenen om de vrouw te zijn van. Kind te zijn van. Je kunt je erop laten voorstaan. Dat is leuk als je vader een grote positie heeft of je moeder. Maar stel nou dat je vader in de gevangenis heeft gezeten. Of je broertje of zusje heeft misbruikt. Of andere dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden. En het is natuurlijk niet zo ver nog dat we ook spraken van de kinderen van de NSB'ers. En nog steeds in dit goede land is dat ook een probleem. Kind zijn van, je kunt je erop laten voorstaan. Maar het kan ook een kruis zijn dat je je leven lang om je nek meedraagt. Het doet iets met je. In het verhaal is het natuurlijk geen toeval dat het dochtertje van, of het kind van, moest sterven. Maar om een nieuw, haar eigen leven te kunnen leven, als jonge vrouw moest ze het oude leven kunnen loslaten. En het opmerkelijke is dat de laatste echte realiteit van alle omstanders dan de dood is. Want als Jezus aankomt en het meisje dood lijkt, dan is alles verloren. Dat Jezus daar een ander woord, iets anders tegenover stelt, maakt hem belachelijk in de ogen van de omstanders. En daarom stuurt hij alle mensen weg, doet hij de deur dicht. En dan pakt Jezus, en dan moet u opletten wat er gebeurt. Dan pakt Jezus de hand van het dochtertje van het meisje. Alsof hij begrijpt hoeveel in haar leven als dochter van haar is opgedrongen. En hij nodigt haar als het ware uit om haar eigen weg te gaan bepalen. De weg die ze zelf kan gaan. En hij zegt, sta op, ga op eigen benen staan. Sta op en bepaal je eigen richting. En het dochtertje van is geen dochtertje van, maar Talita. En dat is ook een eigen naam. Zo wordt het vaak niet vertaald. Maar haar eigen naam is gewoon Talita. Talita, sta op. Het dochtertje van mag al haar verleden en datgene wat ze is achter zich laten om op te staan en opnieuw te beginnen. Als een volwassen mens met een eigen mening en een eigen gezicht en een eigen waarde en een eigen waarheid. Jezus verbiedt de mensen in wie er nabijheid dit alles geschiet om daar een mooi verhaal van te maken. De jonge vrouw, die eens dochtertje van was, kan nu tot zich nemen wat haar tot leven strekt. Voedsel voor onderweg, want dat krijgt ze. Ze moet toch nog eten krijgen. En dan kan ze gaan een weg in vrijheid. Mensen in Steenderen, hier op deze zondagmorgen, bij elkaar. We hoorden daarin dat je soms in je leven mag loslaten wat je was, om op te staan tot wie je werkelijk bent. Namelijk mens. Mens die de moeite waard is. En we hoorden het verhaal van die vrouw die menstrueerde 12 jaar lang. Ja, je mag erbij horen. Je mag er gewoon bij horen. Raak de wereld waarin je bent en de gemeenschap waar je nu bent aan, voel je opgenomen en daarmee bevrijd. Gemeente van Steenderen, dit was voor u het voedsel voor onderweg, voor de komende week. Zullen we daar dan maar mee doen, zo zij het. Amen. Wij gaan nu horen naar een prachtig orgelspel. Ik heb genoteerd wat het is. Freu dich sehr, o meine Seele. Nou, dat is plat vertaald. Heb er plezier in. Verheug je. Datgene wat binnenin je is. En het is gecomponeerd door een familielid van Johann Sebastian Bach, Georg Böhm. Thank you. Dankjewel Gert voor dit subtiele orgelspel. Wij zingen nu van Psalm 68, het zevende vers. En ik hoop dat u de woorden van deze psalm, deze prachtige berijming van Willem Barnard, dat u die tot u door laat dringen. God die ons in de ruimte heeft gezet. Mogen horen bij een gemeenschap, een geloofsgemeenschap. Aanspraak kunnen maken op de gastvrijheid. Gebruik maken van de ruimte waarin je bent gezet door de eeuwige. Betekent ook dat je in goede en in kwade dagen, zoals het huwelijksformulier vroeger zei, tot de dood ons scheidt, elkaar ook moet kunnen dragen in die geloofsgemeenschap. En we doen dat ook, en dat is meer dan symbolisch, door elkaar te gedenken in voorbeden. Wij noemen soms elkaars naam, niet altijd. En waar we namen noemen, noemen we dat natuurlijk de naam van één of twee of drie. Maar we bedoelen dan alle mensen die daar ook mee verbonden zijn. En zo zullen we in de voorbeden van morgen noemen mevrouw Henny Neuteboom, die aanstaande woensdag zal worden geopereerd. En wij zijn in onze woorden, in onze gebeden, heel dicht bij haar. Zullen wij met en voor elkaar bidden. Voor mensen die gelukkig zijn, die genieten van het goede en het mooie om hen heen, de liefde, de vriendschap, de humor. Voor mensen die zich kunnen verheugen in het kleine. Maar evenzeer voor wie niet gelukkig zijn, omdat er te veel is gebeurd om nog onbevangen en ontvankelijk in het leven te staan. Die geen vertrouwen meer hebben in de toekomst of in u. Voor hen bidden wij u. Wij bidden u voor wie zichzelf voelt als een rots waar niets op wil groeien. Voor wie zich overbodig voelt, nutteloos, aan de kant gezet. Voor wie geen zin kan ontdekken in het leven dat hem of haar is gegeven. Voor hen roepen wij u aan. Voor wie zich klein voelt tussen anderen, die sneller kunnen, beter, handiger en gewiekster zijn dan jij. En voor wie daar zo moe van worden, zichzelf dag aan dag uit het oog te verliezen. Voor hen bidden wij u. Wij bidden u voor hen die ziek zijn, die groot verlies moeten aankijken, die de weg niet weten door het ingewikkelde leven. Wij bidden u voor hen die op dit moment opzien tegen medische ingrepen, en onder hen noemen wij nu Henny Neutenboom. Maar ook voor hen die het goede dat hen toevalt wil beschermen, tegen gedachten die daar afbreuk aan doen, tegen tijdgebrek, tegen mismoedigheid en kracht, en tegen het ongeloof en het wantrouwen, bidden wij u. En hier als geloofsgemeenschap God, bidden wij u voor de nieuwe regering. Er is zoveel gebeurd aan onrust, aan wantrouwen, aan boosheid, aan geknoei en gemors met mensen. God, geef ons een overheid die betrouwbaar is en waarin wij vertrouwen kunnen hebben. En help ons met elkaar een weg te zoeken naar de toekomst die zoveel van ons en van onze kinderen en kleinkinderen zal vragen. Dan noemen wij u in de stilte van ons hart. En wij bidden alle tezamen onze Vader die in de hemel is. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kom. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen ons slotlied, zo mogelijk staande, gezang 422, de verzen 1, 2 en 3. Ierland heeft een heilige, Sint Patrick. En hij was de heilige die de reizigers beschermt. Nou heb ik niet zoveel met heiligen. En zelf behoor ik tot het rijk van de schijnheiligen, zoals velen van ons. Maar de woorden van Sint Patrick zijn prachtig om vandaag op deze dag en na deze overdenking mee te nemen. De Heer zei voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zei achter u om u in zijn armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De Heer zei onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. En de Heer zei in u om u te troosten als u verdriet hebt. De Heer omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. En de Heer zei boven u om u te zegenen. Zo zegenen ons God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen. Bij wijze van uitleidend orgelspel zal Gert nu te gehoor brengen Nun freut euch van Johann Sebastian Bach.